Nogmaals heel hartelijk welkom en fijn dat we samen mogen zijn rondom het woord van God en dat we dat ook mogen openen straks. Ik kom hier een aantal keren per jaar en ik ben hiervoor begonnen met Matteüs 24 en daar wil ik vanavond graag mee verder gaan. Dat bijbelgedeelte, dat hele mooie bijbelgedeelte waar staat dat de een opgenomen zal worden en de ander zal achterblijven. Dus daar gaan we vanavond eens met elkaar over nadenken wat daar nou wordt bedoeld. Maar laten we eerst samen de dienst aan de Heer opdragen en ook deze dienst in zijn hand leggen. Trouwe God, hemelse Vader, we danken u dat we zo deze avond bij u mogen komen. En Heer, wat is het een voorrecht dat we hier in alle vrijheid zo bij elkaar mogen zijn. Hier gisteren was de dag van Open Doors en zijn getuigenissen gehoord van broeders, die zusters die vervolgd worden om hun geloof. Hier iets wat wij ons hier in dit Westen nog niet echt kunnen voorstellen, maar wat denk ik wel heel dichtbij is. En in een bepaalde vorm ook zeker wel gebeurt. Maar Heer, wat is het dan goed dat we zoals vanavond hier gewoon mogen zijn en uw woord kunnen openen, met elkaar kunnen zingen, kunnen bidden. Heer, we bidden u voor uw volk Israël. Heer, u weet in welke situatie ze zich op dit moment bevinden. Heer, de spanning die toeneemt, de oorlogsdreiging van Iran, dat ze al maatregelen hebben genomen en al in oorlogssituatie voorbereid zijn, ook in het noorden van Israël. We willen bidden om wijsheid, Heer, voor degenen die daar leiding geven. We bidden, Heer, dat er ook spoedig weer een regering gevormd mag worden. Maar Heer, u weet dat alle pogingen om vrede te bereiken niet bereikt zullen worden buiten u om. Want u bent, Heer Jezus, onze vredevorst. En u bent de vredevorst voor uw volk en zoals net ook al gezegd is bij de opening van deze dienst, we bidden zo dat ogen geopend mogen worden, harten geopend mogen worden. Dat de bedekking weggenomen mag worden, Heer, dat uw volk ook mag zien dat u als Jood bent gekomen en dat u de Messias bent, Heer Jezus. Heer, we danken u dat we zo deze dienst aan u mogen opdragen. Heer, en als we zo het voorrecht hebben om hier samen te zijn, dan willen we ook bidden voor diegenen die hier niet kunnen zijn en degenen die met ziekte te kampen hebben. Heer, en er zijn net namen genoemd van broeder Jan van Soest. Heer, we dragen hem aan u op. Heer, wilt u hem heel dicht nabij zijn. Heer, wilt u hem bemoedigen, troosten, kracht geven. Heer, omring hem met uw liefde en met uw genade. Heer, wees u bij hem. En zo bidden we hetzelfde ook voor zuster Mien de Wit. Heer, ze is nu voor mensen op dit moment niet bereikbaar. Maar mensen die voor mensen niet bereikbaar zijn, die zijn voor u bereikbaar, Heer. En zo willen we ook bidden voor haar, Heer. Wilt u met haar zijn? Wilt u ook in haar laten ervaren, Heer, dat u er bent? Dat u niet loslaat het werk dat u bent begonnen, maar dat u het zult voleindigen. Heer, we bidden ook voor de broeders die het woord verkondigen en die nu geveld zijn door ziekte. Broeder Maarten Ezinga. We danken u dat de operatie goed verlopen is, maar hier is nog een hele weg te gaan en we dragen hem aan u op samen met zijn vrouw. Hier wil hem bemoedigen en troost en kracht geven. En dat bidden we ook voor Dick en Mary Wolbers. Heer, we hebben net gevraagd, Heer, of we willen bidden dat ook het verblijf in het zorghotel nog 3 maanden zal kunnen worden verlengd. Heer, wilt u ook daarin voorzien. Heer, we prijzen en danken u om wie u bent. We willen bidden deze avonddienst om de leiding van uw Heilige Geest. Ook als we uw woord gaan openen, Heer, dat we het mogen verstaan, dat we het mogen begrijpen, maar dat het ook in onze harten mag indalen en dat we dat verlangen zullen hebben om vanuit uw woord te leven. We danken u, Heer, dat u uw woord aan ons gegeven hebt. En laat ons beseffen, Heer, dat als wij uw woord lezen, dat u spreekt. En dan willen wij alleen maar nederig zeggen, Heer, uw dienstknecht hoort. Spreek door uw woord, door uw geest, tot de gemeente. Heer, dank u wel. We dragen deze avond aan u op en we zien uit naar wat u in ons midden zult doen. Verheerlijk zo uzelf in ons midden, Heer Jezus. Dat bidden we uit genade in Jezus' naam. Amen. We gaan verder met samenzang. En dat is opwekking 245. Hier in uw heiligdom, dicht bij uw troon, vraagt uw aanwezigheid ons stil te zijn. En dat zometeen ook als we het woord gaan openen en gaan overdenken, dat andere stemmen, en er kunnen zoveel andere stemmen zijn van dingen waar we misschien nog heel druk mee zijn in ons hoofd, Of misschien wel heel veel dingen die we hebben meegemaakt, die ons bezighouden. Of wat ons misschien nog te wachten staat, maar dat het even een moment mag zijn van... Heer, ik wil stil worden in mezelf en ik wil luisteren naar wat u wil zeggen. Heer en uw heiligdom, dicht bij de troon. Ik wil met u graag lezen Mattheüs 24 vanaf vers 36 tot en met 44. Mattheüs 24 vers 36 tot en met 44. En ik zal straks nog even een hele korte samenvatting geven van hetgeen we hiervoor al behandeld hebben, zodat we ook weer een beetje aansluiting vinden bij hetgeen we vanavond lezen. Mattheüs 24 vanaf vers 36. Maar die dag en dat uur is aan niemand bekend, ook aan de engelen die in de hemel niet, maar alleen aan mijn Vader. Zoals de dagen van Noach waren, zo zal ook de komst van de Zoon des Mensen zijn. Want zoals ze bezig waren in de dagen voor de zondvloed, met eten, drinken, trouwen en ten huwelijk geven, tot op de dag waarop Noach de ark binnenging, en het niet merkten, totdat de zondvloed kwam en hen allen wegnam. Zo zal ook de komst van de Zoon des Mensen zijn. Dan zullen er twee op de akker zijn. De een zal aangenomen en de andere zal achtergelaten worden. Er zullen twee vrouwen malen met de molen. De een zal aangenomen en de andere zal achtergelaten worden. Wees dan waakzaam, want u weet niet op welk moment uw Heere komen zal. Maar weet dit, dat als de Heer des huizes geweten had in welke nachtwaken de dief komen zou, hij waakzaam geweest zou zijn en niet in zijn huis hebben laten inbreken. Ook wees ook u daarom bereid, want op een uur waarop u het niet zou denken, zal de Zoon des Mensen komen. Tot zover uit het woord van God. Zalig zijn zij die het woord van God horen en ook verlangen hebben vanuit dat woord te leven. Ik weet nog een paar jaar, het was heel vroeger, was er zo'n film. Ik weet niet of u die wel eens gezien hebt, ik weet niet eens meer hoe die heette. Dan hoor je ineens in één keer zo'n wekker gaan en dan was ook in één keer een heel groot gedeelte van de mensen was verdwenen. Ja, dat is Left Behind. Dat was nog een veel oudere film nog. Want dat is natuurlijk vrij recent nog. Maar nog een veel oudere film. En ja, de vraag hierbij is, waar gaat het hier eigenlijk over in dit gedeelte? Hè? We denken misschien al gauw aan de opname van de gemeente, maar klopt dat wel in de context waarin dit staat? Dus we gaan daar zo meteen, gaan we daar met elkaar eens wat dieper induiken van wat hier de betekenis van is. Voordat we dat gaan doen, zingen we nog Johan de Heer 911, zijn naam is wonderbaar. Jezus, mijn Heer. Nee, die film die is al zo oud. Dat was in onze jeugd. Dus heel lang geleden. Dan gebruikten we die film als evangelisatiemateriaal ook voor jongeren. En dat maakte, in die tijd maakte die film nog heel veel indruk bij jongeren. En daar hoef je tegenwoordig niet meer bij aan te komen, want het is allemaal veel te langzaam en helemaal niet flitsend genoeg. En dat was in dezelfde tijd dat we dan ook evangelisatiediensten hielden en dat broeder Malgo uit Enschede kwam spreken en die dan Gert en Hermien meenam. En die dan van uitstel komt afstel bijvoorbeeld zongen. En ja, dat was in die tijd. In die periode speelde dat allemaal zo'n beetje. De Heer Jezus, zijn naam is wonderbaar. Jezus, mijn Heer. De Heer Jezus, de Zoon van God, die kwam naar deze aarde om in de eerste plaats zijn volk te redden. En Matthäus 1, vers 21, daar staat, en zij zal een zoon baren, hè Maria. En dan, u zult hem de naam Jezus geven, want hij zal zijn volk, zal hij zalig maken van hun zonde. Hij zal zijn volk redden van hun zonde. En God die kwam naar deze aarde in zijn zoon om het volk te omarmen. Dat was zijn verlangen. Helemaal aan het begin van deze serie, ik was al met een paar versen een beetje in Matthäus 23 begonnen, helemaal aan het begin. En daar staat in vers 37, hoe vaak heb ik uw kinderen bijeen willen brengen, op de wijze waarop een hen haar kuikens bijeen brengt onder haar vleugels, maar u hebt niet gewild. Zaligheid, redding voor zijn volk, schuilen onder de schaduw van zijn vleugels, vergeving van zonde ontvangen door zijn offer aan het kruis. We hebben de vorige keren dat ik hier was, hebben we Matthäus 24 gelezen. En Jezus die is dan in gesprek met zijn leerlingen. En dan is het bijna zover dat de Heer Jezus wordt gekruisigd. En Jezus die loopt met zijn discipelen richting de Olijfberg en dan wijst hij op de tempel. En dan zegt hij daar, en het is zo'n 32, 33 na Christus, er zal geen steen, zal er op de andere steen blijven. De verwoesting die volgt in 70 na Christus, die geldt niet alleen de tempel, maar voor geheel Jeruzalem. Alles wordt verwoest. Waar heeft hij het over, denken de discipelen? Heer, wanneer zal dit allemaal gebeuren? Want dit is niet wat ze verwachten. Vandaar de vraag die zij dan stellen, wat is het teken van uw komst? En voor het woordje komst staat daar parousia. Wanneer is uw parousia? Wat is het teken van uw komst? Dat betekent letterlijk, wat is het teken van uw koninklijke aanwezigheid hier op aarde, hier in Israël, hier in Jeruzalem? Wanneer zult u de macht van de Romeinen overnemen en zult u koning zijn? Dat was de achterliggende gedachte voor de discipelen. Zij waren nog helemaal niet bezig met een wederkomst. Het was nog voor de kruisiging. Jezus was nog in hun midden. Wanneer zult u koning zijn? Wanneer zal het teken zijn van uw komst? De volgende vraag, die daar alles mee te maken heeft, is dan, wat is het teken van de voleinding van de wereld? En dan denken ze niet aan het einde van de wereld. Letterlijk staat daar voor wereld het woordje aion en dat betekent het tijdperk. Wat ze eigenlijk vragen is, wanneer zal nou dat tijdperk, dat deze hele wereld onder het beslag is van de duisternis, onder het beslag is van de duivel die de overste van deze wereld is, wanneer zal die periode nu voorbij zijn en zal eindelijk die tijd aanbreken dat alles onder het beslag zal zijn van de Messias, van de koning die we verwachten. Ze stellen deze vragen omdat ze er niets van snappen dat Jeruzalem en dat de tempel, dat ze zullen worden verwoest. Hoe zal de Messias dan koning zijn? Hoezo een vrederijk als het geestelijk centrum van het land, het Jeruzalem, de tempel, als dat met de grond gelijk gemaakt wordt? Maar dan zegt de Heer Jezus, ja, er zal eerst nog wat anders gaan gebeuren. Er zal eerst nog, voordat ik koning zal worden, zal er een moeilijke tijd aanbreken. En dan lezen we in Matthäus 24 over de tekenen van de tijd. En ik heb jullie laten zien hoe die tekenen van die tijd van in Matthäus 24 heel sterke overeenkomst hebben met Openbaring 6 en 7. Waar het al gaat over dat begin van die verdrukking. Misleiders zullen komen in Jezus' naam, oorlogen en geruchten van oorlogen, hongersnoden, besmettelijke ziekten, aardbevingen, wetteloosheid, de liefde zal verkillen. Maar, zegt Jezus, dit is nog maar het begin van de weeën. En als je Openbaring 6 en 7 er dan bij betrekt, dan is het mijn overtuiging dat die 144.000 Joodse gezalfden, dat die tijdens die verdrukking die over deze hele wereld zal komen, dat zij het evangelie zullen verkondigen. Bij Matteüs 24 vers 14, daar denken wij al heel gauw aan dat wij de hele wereld met het evangelie bereikt moeten hebben en dat dan de Messias zal komen. Maar in relatie tot Openbaring 6 en 7 denk ik dat het gaat, ook daar, om het verkondigen van het evangelie door die 144.000 Joodse gezalfden gedurende de grote verdrukking die zal komen over deze aarde. En dan zal het einde komen. En dan zal er nog een grote schare tot geloof komen, zoals je kunt lezen in Openbaring 7. Er zijn mensen die op grond van die tekst zeggen van dat er in deze tijd nog een grote opwekking zal komen. Nou, ik hoop het van harte. En we zien natuurlijk ook in bepaalde werelddelen dat ongelooflijk veel mensen tot geloof komen. En daar mogen we dankbaar voor zijn. Maar tegelijkertijd zien we dat ook de afval toeneemt. Een grote verdrukking komt over de hele wereld, een tijd van Gods toren, daar hebben we ook al met elkaar bij stilgestaan. Een laatste tijd om de mensen wakker te schudden, om zich tot hem te keren. Een eindoffensief om zijn volk te redden. En dan aan het eind van die verdrukking de wederkomst, de parousia. Dan zal Jezus koning zijn hier op aarde. De vorige keer heb ik daarbij stilgestaan, zoals de bliksem vanuit het oosten komt en zichtbaar is tot in het westen, zo zal de komst van de Zoon des Mensen zijn. Dat is dus niet de opname, maar dat is de wederkomst van de Heer Jezus Christus hier op aarde. En zijn volk zal uit alle delen van de aarde naar het beloofde land worden gebracht. De vijgenboom, die beeld staat voor Israël, zal tot bloei komen. Dat betekent, het volk zal geestelijk herstellen. Precies zoals Ezechiël dat profeteerde over die dorre doodsbeenderen. Met water gesprengd, gereinigd van de afgoden, een nieuw hart in hun binnenste. De geest van de genade zal over hen worden uitgegoten. Allemaal zo rond die wederkomst van de Heer Jezus Christus. En het dan levende geslacht zal dit alles gaan meemaken. Matteüs 24 vers 34. Voorwaar, ik zeg u, dit geslacht zal zeker niet voorbij gaan totdat al deze dingen zijn gebeurd. Dan zal het koninkrijk aanbreken. Dan zal het koninkrijk komen gelijk in de hemel, zo ook op de aarde. Dan zal Jezus de Messias koning zijn. Nou, een korte samenvatting van de voorgaande overdenkingen over de eindtijd naar aanleiding van Matteüs 24. Wat je heel goed moet onthouden, als je de evangeliën leest, Matteüs, Marcus, Lucas, Johannes, dat is dat het nieuwe verbond in het bloed van de Heer Jezus voor de kruisiging en opstanding nog niet is aangebroken. Het is nog een geheimenis, als de Heer Jezus hier praat met zijn discipelen in Matteüs 24, dan is het nog een geheimenis dat de gelovigen uit de Joden en de gelovigen uit de heidenen in Christus samen een nieuwe schepping zullen worden. Dat speelt op dat moment dus nog helemaal niet. En dat moeten we in de uitleg van die Bijbelgedeelte wel heel goed beseffen en het ook heel duidelijk meenemen in onze overwegingen van uitleg. Waar het in de evangeliën om draait, is dat de Heer Jezus Christus het koninkrijk aankondigt. Bekeer u, want het koninkrijk der hemelen is een aards koninkrijk. Uit de hemelen gelijk zo ook op de aarde. Dat het aardse koninkrijk wat hij aankondigt, dat het een messiaans vrederijk is voor zijn volk. En dat het vanuit Jeruzalem de vrede zal uitgaan naar de volken. En de vraag in de evangeliën, in eerste instantie aan Jezus' broeders, de Joden, is: hoe komen jullie nou binnen in dat koninkrijk? Hoe krijg je toegang? Natuurlijk zit er ook heel veel boodschap voor ons in, maar we moeten altijd eerst even terug naar wat was de boodschap voor die eerste hoorders. Voor de Joden zelf. Hoe komen jullie in dat koninkrijk? Hoe krijgen jullie toegang? Alle gelijkenissen bijvoorbeeld, en dat zullen we volgend jaar wel zien in Matteüs 25, want we gaan gewoon lekker door. Je zult in die gelijkenissen gaan zien, ook in Matteüs 25, dat het steeds weer gaat over die vraag. Hoe komen we nou dat koninkrijk binnen? En wanneer zal dat koninkrijk dan aanbreken? En dan wordt er wat gespeculeerd. Ik had vroeger, en dan spreek ik over 1984, 1985, toen had ik een hele enthousiaste leraar op Windesheim in Zwolle, waar ik de HAO volgde. En die leraar die had ontdekt in het verhaal over die vijgenboom dat de Heer Jezus toch wel heel spoedig moest komen. Het was dan heel bijzonder dat we een christelijke leraar hadden die 's morgens de Bijbel opende als we begonnen. Maar hij was hier helemaal vol van en je merkte dat. Hij had iets ontdekt. Hij had ontdekt, de Messias, de Heer Jezus moet spoedig komen als ik zie wat er met die vijgenboom gebeurt. In 1948 was immers de Joodse staat gesticht. En dan zou er volgens hem, volgens zijn uitleg, zou er voor de komst van de Messias zou geen geslacht meer voorbij gaan. Nou, voor hem was een geslacht was 40 jaar. Dus 1948 plus 40 jaar is 1988. En hij vertelde ons dat in 1984, 1985, dus wij dachten nou nog een jaar of 3, 4 te gaan. Een kenmerk van de eindtijd, dat hebben we eerder gezien, dat is dat Gods volk terugkeert. Hij zal ze bijeen vergaderen, zo heb ik net gezegd, hè, als een hen haar kuikens bijeen vergadert. Nou, 3 januari 1985, dus dan spreken we over precies diezelfde periode waarin die leraar dat allemaal verkondigde. 3 januari 1985, toen werd bekend dat Israël al sinds november 1984 in het geheim een luchtbrug onderhield om de door hongersnood bedreigde Ethiopische Joden te evacueren. Maar dat was heel spectaculair, hè, hoe zij naar Israël werden gebracht. Via Soedan zijn er toen meer dan 7000 naar Israël overgebracht. Maar ik weet niet of u die beelden van die vliegtuigen wel eens hebt gezien. Eigenlijk alleen maar in het vrachtruim. Er stonden geen stoelen in, niets. Helemaal volgepropt met mensen. Baby's die onderweg geboren werden. Nou, het was echt heel spectaculair. Maar als je dat allemaal zo bij elkaar optelt, u kunt u misschien voorstellen dat het mij ontzettend bezig hield. Zal die echt zo spoedig komen? Zou Jezus spoedig komen? En elke dag reed ik met een jongen uit Deventer, reden we samen naar Windesheim in Zwolle. En ik had al een keuze voor de Heer Jezus gemaakt en ik was 2 december 1984 gedoopt, dus vlak daarvoor toen ik dit allemaal zo meekreeg. En we gingen samen naar school, we gingen samen naar de kerk, we gingen samen naar de Bijbelstudie voor de jeugd. Maar hij schoof die keus voor de Heer Jezus maar steeds voor zich uit. En iedere rit naar school, dan spraken we daar met elkaar over. Stel nou dat die leraar gelijk heeft en Jezus komt inderdaad spoedig. Hoe zit het dan met jou? Nou ja, hij geloofde dan wel, zei hij, maar... En ik zei, ja, maar wat maar. Waar het eigenlijk op neerkwam, was dat hij geen afscheid wilde nemen van het uitgaan, van drinken, van feesten, van meisjes. Hij had wel door dat een keuze voor de Heer Jezus ook een veranderd leven betekent. Aan de ene kant nam hij die keuze dus toch wel enigszins serieus, maar aan de andere kant speelde hij er ook mee. Ja, maar stel, zei hij, dat ik straks niet opgenomen word als de Heer Jezus komt, dan krijg ik in die grote verdrukking toch nog een herkansing. Dan komt het alsnog wel goed. Wat hij dus eigenlijk zei, is het volgende. voor dit leven hier op aarde wil ik mijn leuke dingetjes kunnen doen. Maar als het op het eeuwig leven aankomt, dan wil ik wel bij Jezus horen. Gered op de valreep. Daar was hij natuurlijk niet klaar mee. Bij mij niet tenminste. En ik zei, je moet nog maar afwachten of je het tot die grote verdrukking gaat halen. Want je kunt ook op jonge leeftijd sterven. En het kan ook allemaal nogal wat langer gaan duren misschien. Maar hoe zit het dan met jou? Een keuze voor de Heer Jezus, ja, wat is dat eigenlijk? Is dat een kwestie van een goede afweging maken van wat het jou kost en wat het je oplevert? Een kosten-baten-analyse? Of is het een kwestie van roepen om hulp? Zijn hulp aanroepen om gered te worden uit je op jezelf gerichte leventje. Gered worden uit de macht van de zonde met het verlangen om God te dienen en hem te aanbidden. Dat klinkt heel anders dan dat verwende jongetje die de wereld niet wil opgeven, maar na dit leven toch wel graag een stukje zekerheid wil. Dan kun je zeggen, ik geloof in de Heer Jezus, ik geloof dat hij voor mijn zonde gestorven is. Maar als je dan vervolgens je eigen leventje wil leiden, wat is dat getuigenis dan waard? Vanavond, dit Bijbelgedeelte, het gaat over waakzaamheid. Let op, pas op. Hoe is het met jou als Jezus komt? Het is dan wel belangrijk om alles wat je leest wel in de juiste tijd te plaatsen. Hoe heeft het gedeelte, ik vroeg het al, heeft het te maken met dat gedeelte uit 1 Thessalonicenzen 4, waar staat dat de Heren tegemoet gaan in de lucht. De een wordt aangenomen en de andere die zal achterblijven. Als dat zo is, nou dan zou mijn plaatje chronologisch niet meer kloppen. En ik denk dat dat voor velen van u geldt. We hebben het over de grote verdrukking en over de wederkomst gehad. En dan nog in één keer een gedeelte over de opname. En er is nog, ik zei al, er is nog helemaal geen sprake van de gemeente. Van dat geheimenis, dat is nog niet in werking getreden. De kruisiging en de opstanding hebben nog niet plaatsgevonden. Hoe verschillend er ook over de opname kan worden gedacht, het is in ieder geval voorafgaand aan de wederkomst. Zelfs als je gelooft dat het één moment is, dan is het nog een kwestie van hem tegemoet. Nou, je mag daar verschillend over denken, maar ik geloof dat ieder moment die bazuin kan klinken. Dat ieder moment de aartsengel kan roepen. Dat er geen profetie meer in vervulling hoeft te gaan om dat moment te laten aanbreken. En dat wij de Here tegemoet gaan in de lucht om voor altijd bij hem te zijn. Wat we net hebben gelezen gaat over het moment van de overgang van die grote verdrukking naar het koninkrijk, het Messiaanse vrederijk. Tijdens de wederkomst van de Heer Jezus Christus. Het is mijn overtuiging dat wij als gelovigen dan al bij de Heer zijn. Dat 1 Thessalonicenzen 4 al heeft plaatsgevonden. Dat we hem al tegemoet zijn gegaan in de lucht om voor altijd bij hem te zijn. Maar goed, waar heeft dit Bijbelgedeelte dan betrekking op? Nou, chronologisch gezien in ieder geval op die periode, die afscheiding van grote verdrukking naar de wederkomst van de Heer Jezus Christus als dat koninkrijk wordt gevestigd. En daar op dat moment zullen vanuit die grote verdrukking mensen worden toegelaten en mensen niet worden toegelaten. Waar het dus om gaat in de evangelie is de vraag, hoe kom je in dat koninkrijk? En wanneer breekt dat koninkrijk aan? Nou, wat de vraag betreft hoe je in dat koninkrijk komt, is de Heer Jezus heel duidelijk geweest naar Nicodemus. Tenzij je wederom geboren bent, zul je het koninkrijk van God niet zien. Wedergeboorte is dus voorwaarde. En wanneer dan dat koninkrijk? Nou, over dat tijdstip hebben we net gelezen. Er staat heel duidelijk in vers 36. Maar die dag en dat uur. En dat, daar gaat het dus over de wederkomst. Niet de opname, maar de wederkomst van de Heer Jezus Christus. Het aanbreken van het koninkrijk, van het vrederijk. Maar die dag en dat uur is aan niemand bekend. Ook aan de engelen in de hemel niet, maar alleen aan mijn Vader, zegt de Heer Jezus. In Marcus 13, waar het gaat over hetzelfde, daar staat dat zelfs de Zoon het niet weet. Dus het tijdstip van het aanbreken van het koninkrijk en het daarmee gepaardgaande geestelijke herstel van Israël, de wederkomst van de Heer Jezus, van dat moment weten we niet. En kunnen we ook niet weten. Er wordt wel iets over de omstandigheden in die dagen gezegd. Namelijk in vers 37, zoals de dagen van Noach waren, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn. Het zal dus zijn als in de dagen van Noach. Nou, waar die dagen door gekenmerkt worden, staat in vers 38 en 39. Want zoals ze bezig waren in de dagen voor de zondvloed, met eten, drinken, trouwen en ten huwelijk geven, tot op de dag waarop Noach de ark binnenging en het niet merkten, totdat de zondvloed kwam en hen allen wegnam, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn. Op zich niet zo bijzonder dat mensen bezig zijn met eten en met drinken en met trouwen. Je zou denken, in deze tijd zou je denken, nou gelukkig, er wordt nog getrouwd. Dat is al bijzonder. Dus als je het zo oppervlakkig een beetje leest, dan denk je, nou op zich toch niks mis mee. Zou Jezus bedoelen dat de mensen gewoon bezig zijn met de dagelijkse gang van zaken? Ze doen zo allemaal maar hun ding. En plotseling, onverwachts, dan zal de Heer Jezus komen. Wat zou de Heer Jezus daarmee bedoelen? Met eten, drinken, trouwen en ten huwelijk geven? Wat betekent dit eigenlijk in relatie tot Noach? Of wat betekent dit in relatie tot de zondvloed? Ik kan me niet voorstellen dat dit zomaar in één adem met elkaar wordt genoemd. Dat heeft iets met elkaar te maken. Waar je eerst naar moet kijken is wat er voor die zondvloed is gebeurd. Zijn de mensen dan gewoon bezig met hun dagelijkse dingetjes? Bezig met eten, drinken en huwelen? Gaat alles maar zo'n beetje zijn gang? Was dat dan de reden dat God een zondvloed over deze aarde bracht? Als het gaat over eten en drinken, dan gaat het over de maaltijd die je met elkaar hebt. Nou, laten we proberen eerst hier even wat meer over te weten te komen. En ik wil jullie graag wat dingen laten zien uit de brief van Judas, die hier waarschijnlijk wat meer licht over zal geven. In die brief van Judas, daar wordt geschreven over dwaalleraren die de genade van God misbruiken voor een losbandig leven. Leef er maar op los, want er is toch genade van God. Nou, losbandigheid was ook een kern van de tijd van Noach. Het zijn goddelozen, schrijft Judas, die zonder de vrezen des Heren zichzelf wijden. En dan staat er in Judas vers 12, Judas 1 vers 12, er is maar één hoofdstuk, maar 12e vers. En dan zegt hij over deze dwaalleraren die een losbandig leven promoten. Deze mensen zijn schandvlekken bij uw liefdesmaaltijden. Verderop kun je lezen dat ze zijn ontworteld. Ze zijn losgeslagen. Dat kenmerkt de tijd van Noach. Mensen zijn losgeslagen, zijn losbandig. Ze leven er maar op los. En zo komt eten en drinken dus in een negatief daglicht te staan. Deze mensen zijn schandvlekken bij uw liefdemaaltijden, zogenaamde liefdemaaltijden. Ze doen alleen maar zichzelf te goed, schrijft Judas. Mensen die op zichzelf zijn gericht. En als Judas het heeft over de losbandigheid van deze goddelozen, die schandvlekken zijn bij hun liefdemaaltijden, heeft hij het ook tegelijkertijd heeft hij het over engelen die hun oorspronkelijke staat niet hebben bewaard. In Judas vers 6. En de engelen die hun oorspronkelijke staat niet hebben bewaard, maar hun eigen woonplaats verlaten hebben, heeft hij voor het oordeel van de grote dag met eeuwige boeien in de duisternis in verzekerde bewaring gesteld. Maar ik zal daar niet heel uitgebreid op ingaan, dat heb ik net 2 weken geleden bij ons in de gemeente gedaan, Genesis 6 daarin behandeld. En laten zien dat zij hun woonplaats hebben verlaten, maar het woordje woonplaats heeft betrekking op hun geestelijk lichaam. Ze hebben zich van hun geestelijk lichaam ontdaan en hebben een mensengestalte aangenomen, deze engelen. Hebben zich vrouwen daar uitgekozen, hebben gemeenschap met die vrouwen gehad. En dan staat hier, en hij heeft voor hen het oordeel van de grote dag. Met eeuwige boeien in de duisternis zijn ze in verzekerde bewaring gesteld. En dan evenzo is het met Sodom en Gomorra en de steden eromheen, die op dezelfde wijze als zij, en daar zijn ook engelen in het spel die bij Lot op bezoek zijn, die op dezelfde wijze als zij hoererij bedreven hebben en ander vlees achterna zijn gegaan. Het heeft dus in de eerste plaats betrekking op die engelen die daar op bezoek zijn, maar dan zijn het ook nog mannen die naar mannen hun verlangen uitgaat. En ze liggen daar als een waarschuwend voorbeeld, doordat zij de straf van het eeuwige vuur ondergaan. Je ziet hier de relatie tussen engelen en hoererij. Het zal zijn als in de dagen van Noach. Over Sodom en Gomorra lezen we dat ze ander vlees zijn achterna gelopen. En hetzelfde zien we ook in de tijd van Noach. Seksuele gemeenschap tussen mensen en ander vlees. Losbandigheid, dat is het kenmerk van de tijd van Noach. Genesis 6, vers 1 en 2. En het gebeurde toen de mensen zich op de aardbodem begonnen te vermenigvuldigen en er dochters bij hen geboren werden, dat Gods zonen, dat zijn die engelen, de dochters van de mensen zagen dat ze mooi waren en ze namen zich vrouwen uit allen die zij uitgekozen hadden. En waar het in ieder geval op neerkomt, is dat er een grote mate van losbandigheid zal zijn op gebied van seksualiteit. Het zal zijn als in de dagen van Noach. Nou geloof ik dat het Bijbelgedeelte dat we vanavond hebben gelezen betrekking heeft op een periode die nog in de toekomst ligt, als wij al bij de Heer zijn en tijdens die grote verdrukking. Maar tegelijkertijd denk ik van, is het niet zo dat wij vandaag de dag al leven als in de dagen van Noach? Een tijd van grote losbandigheid. Tegenwoordig worden alle vormen van seksualiteit worden normaal gevonden. Neem dan de hele discussie rond die LHBTI. En het aantal, de afkorting zal nog wel verder uitgebreid worden. Lesbiennes, homo's, biseksuelen, transgenders, intersexen. Weet je, het is heel goed mogelijk dat iemand zich anders voelt dan dat hij of zij in werkelijkheid is zoals hij door God geschapen is. En dat geeft heel veel strijd en dat geeft heel veel pijn en verdriet. En ik geloof dat we als gelovigen om mensen heen moeten staan in hun nood en in hun verdriet. Maar weet u, in deze hele discussie, dan gaat het al lang niet meer om tolerantie of acceptatie. Er zit een hele ongelofelijke regie achter en wordt als ideologie gepresenteerd. En de consequentie is dat de orde die God gegeven heeft van man en vrouw, als man en vrouw geschapen, of het huwelijk voor 1 man en 1 vrouw, seksualiteit binnen het huwelijk, dat wordt aan de kant geschoven. En we hadden het toen straks even over de dag van Open Doors, over vervolging. Maar het zal niet lang meer duren, en deze diensten worden opgenomen, dat als mensen dat ter oren komt, dat ik verantwoording zal moeten afleggen van datgene wat ik hier vanavond nu over heb gezegd. In Houston, daar was al een situatie dat voorgangers zich afzetten tegen een bepaalde beslissing in relatie tot het hele transgender gebeuren. En ze hadden een petitie getekend en ze hadden de gemeenteleden ook gevraagd om getekend. Gevolg was, ze moesten al hun preken overleggen. Om te zien van wat hebben jullie hier allemaal over gezegd. We hebben het over de Verenigde Staten. We leven als in de dagen van Noach. De orde die God heeft aangebracht, zoals ik al zei, wat betreft het huwelijk, dat moet aan de kant geschoven worden. En alles moet maar mogelijk zijn. En nogmaals, ik weet dat ook in deze situaties heel veel pijn en verdriet en hele moeilijke processen zit. En daar ben ik me heel goed van bewust. En wij hebben ook in onze gemeente hebben we daarmee te maken. En dan kun je vanuit de Bijbel heel zwart-wit daarin zijn. Maar als je er dan een gezicht bij hebt, of je ziet de pijn in het huwelijk, of je ziet de pijn in het gezin, dan is dat niet gering. Maar nogmaals, God heeft uit liefde een orde gegeven. En als we aan die orde gaan morrelen, dan raakt alles uit evenwicht. En dat is niet goed voor ons. En niet tot eer van Hem. Wees waakzaam. Het zal zijn als in de dagen van Noach. En Jezus spreekte, bekeer u, want het koninkrijk is nabijgekomen. En wie gaat dat rijk hier binnen? Nou, niet iedereen zal ingaan, lees maar mee in vers 40 en 41. Dan zullen er twee op de akker zijn. De een zal aangenomen en de andere zal achtergelaten worden. Er zullen twee vrouwen malen met de molen. De een zal aangenomen en de andere zal achtergelaten worden. De een wordt opgenomen en de ander achtergelaten. Het gaat dus over iets anders dan de opname van de gemeente. Die is hier nog niet aan de orde. Het gaat over dat ingaan bij de wederkomst van de Heer Jezus Christus in het koninkrijk, in het vrederijk. Anders zou het chronologisch niet kloppen, maar taalkundig kun je ook zien dat het hier niet gaat over de opname. Opgenomen in 1 Thessalonicense 4 is een ander woord dan aangenomen hier in vers 40. Daar komt nog bij dat aangenomen ook weer een wat vreemde vertaling is. Het is heel lastig. Wij moeten vanuit het Grieks gaan vertalen en ja, welke keuzes maak je daar nou in? Nou, voor aangenomen staat hier in het Grieks paralambano. En dat zijn twee Griekse woorden die aan elkaar gekoppeld zijn. En para betekent beschuldiging, aangeklaagd. En lambano betekent gepakt, vastgezet, weggebracht. Dus para lambano kunnen we misschien beter vertalen met gearresteerd. Want iemand die vastgezet wordt, die gepakt wordt, die wordt gearresteerd. Dan wordt het dus niet de een zal aangenomen worden, maar de een die zal worden gearresteerd. Die zal vastgezet worden voor het oordeel. Die heeft geen toegang tot het koninkrijk. Hoe zit het dan met dat woordje achtergelaten? De een aangenomen, dat is dus gearresteerd. Dat is niet het positieve, aangenomen lijkt positief, maar is het dus niet. Mensen worden vastgezet. Voor het oordeel. Geen toegang. Ik heb u niet gekend. Maar voor achtergelaten staat in het Grieks het woordje aviemi. En dit woord heeft de betekenis van vergeven. En met rust gelaten worden. Of in vrede gelaten worden. Dan wordt het dus niet de andere zal achtergelaten worden. Maar de andere zal vergeven worden. Zal met rust gelaten worden. De een die wordt veroordeeld en de andere die zal vergeven worden. Dus in plaats van aangenomen en achtergelaten. Dat is eigenlijk precies andersom. De een wordt vastgezet en de ander krijgt toegang tot het koninkrijk. En wees dan waakzaam, want u weet niet op welk moment uw Heere komen zal. Maar weet dit, dat als de Heer des huizes geweten had in welke nachtwaker de dief komen zou, hij waakzaam geweest zou zijn en niet in zijn huis zou hebben laten inbreken. Ja, als je van tevoren weet dat er een dief bij je gaat inbreken, dan tref je voorzorgsmaatregelen. Of de politie bellen, precies. Ja, dan ben je daarop voorbereid. Tegenwoordig hebben we nog veel meer middelen. Ik zag onlangs op Facebook een foto langskomen. En toen werden we gewaarschuwd van daar en daar in onze plaats. Bij die en die straat, daar zijn mensen en die komen bij de huizen langs. En die zijn aan het oriënteren waar ze het beste kunnen inbreken. Maar als je dat weet, dan ga je voorbereidingen treffen. Ben je voorbereid dat het wat jou betreft niet zo ver hoeft te komen dat je wordt vastgezet of toegelaten, dat dus helemaal niet de vraag voor jezelf hoeft te zijn, omdat je nu in Christus al toegang hebt door het geloof in Hem. Als dat niet zo is, en dan denk ik even weer aan die vriend van jaren geleden, van speel er dan niet mee, maar laat je met God verzoenen door geloof in de Heer Jezus Christus. Wees u daarom ook bereid, want op een uur waarop u het niet te denken zou, zal de Zoon des Mensen komen. En als je de Heer Jezus wel toebehoort, en ik hoop echt van harte dat dat voor iedereen vanavond zo zal zijn. En als het niet zo is, maak die keuze. Kom tot de Heer Jezus. Dat is het allerbelangrijkste wat we moeten doen, toch? Zo is het.
Maar als hij komt, dat hij komt, dan zeg ik, je wint hoera, weg met die rotwereld.
Zo is het. Wat een wijsheid. Wat een wijsheid. Maar dit is het, hè, wat hier gezegd wordt. Als hij komt, dan wil ik klaar zijn om hem te ontmoeten. Dan wil ik daarbij zijn. En als er mensen zijn die vanavond zeggen, maar ik weet dat niet zeker. Dan zou ik zeggen van, blijf gerust naar de tijd nog even na, dan moeten we eens even doorpraten. Want er is zekerheid te verkrijgen, niet op grond van mijn werken, niet op grond van mijn berouwvol geween, maar slechts op grond van genade alleen, doordat de Heer Jezus heeft gezegd, het is volbracht. Op grond van zijn offer. Als je de Heer Jezus wel toebehoort, dan moet je dit toch ook raken. Dat als wij al verenigd zijn met de Heer Jezus, dat er een moment zal zijn van een grote verdrukking over deze aarde en dat er uiteindelijk een oordeel zal komen, een veroordeling voor hen die niet in Christus Jezus zijn. En het moet ons toch raken dat er zoveel mensen zijn die nog onder die toren van God leven en nog niet zijn gered. Die dat waarachtige leven met Hem nog niet kennen. Wat een armoede. Ik heb ouders die nog steeds niet geloven. Ze wonen nu in een service flat, aanpalend aan een verzorgingshuis. En ze zitten iedere dag 's morgens met de bewoners in de recreatiezaal met een kopje koffie. En we zaten er vrijdag zo bij en de verhalen gaan eigenlijk nergens over. En toen gingen we weer weg. En mijn vader zei tegen de mensen, tot morgen. En toen zei hij tegen mij, ja, dit is ons leven. Dan dacht ik, wat een armoede. Maar zo zijn er zoveel. Zoveel mensen misschien ook in onze kring. In hun eigen familie of vrienden of collega's. Of waakzaamheid. We mogen de mensen ook oproepen. Kies wanneer je nog kiezen kunt. Nog liever vandaag dan morgen. Hè? En als de Heer Jezus, ik vond het zo mooi zoals je het zei, van, en als de Heer Jezus dan komt, dan zeg ik hiep, hiep, hoera, en weg uit deze ellendige wereld. Ja, zo is het wel. Maar wat is er een duisternis in deze wereld? Het is al in de dagen van Noach. Weet je, het geloof is uit het horen. Van wie zullen de mensen het horen in onze omgeving? Je mag tegen mensen zeggen, en ik wil het tegen mensen vanavond zeggen die de Heer Jezus nog niet hebben aangeroepen. Weet je, de Heer Jezus die is groter dan jouw zonde. En hij is daarvoor aan het kruis gegaan. Want Jezus droeg mijn zondelast en tranen aan het kruis. Hij houdt mij door genade vast en hij brengt mij veilig thuis. Veilig in Jezus' armen. Lieve broeders en zusters, ieder moment kan het klinken, die bazuin. Het is alsof we de Heer Jezus in de verte zijn voetstappen al horen. Als we naar de wereld om ons heen kijken. De aartsengel zal roepen. En dan zullen we de Heere tegemoet gaan in de lucht om voor altijd bij hem te zijn. Wat een dag zal dat zijn. Amen. Genade zo oneindig groot, dat ik die het niet verdien. Het is geen verdienste, het is genade alleen. Samen danken. Liefdevolle Vader, we komen tot u om u te danken. We danken u dat u uw Zoon gezonden hebt naar deze wereld. We danken u, Heer Jezus, dat u in gehoorzaamheid aan de Vader de weg bent gegaan naar het kruis. We danken u, Heer, dat u uw leven hebt afgelegd en de dood hebt overwonnen, de vijand hebt verslagen, dat onze zonden zijn vergeven. Dat we een kind van u mogen zijn. Op grond van het feit dat u hebt gezegd, het is volbracht. Heer, uw bloed reinigt en heiligt ons en zet ons apart bij u. Niet door onze verdiensten, maar slechts door genade alleen. En Heer, als dat werkelijkheid in ons leven is, wat kunnen we dan met rijkhalsend verlangen uitzien naar dat moment dat de bazuin zal klinken en de aartsengel zal roepen en wij u tegemoet zullen gaan. Nadat eerst degenen die ons al voorgegaan zijn in u, ons voorgaan en wij mogen volgen in dat verheerlijkte lichaam dat u zult geven. Heer, het is een rijkhalsend verlangen om naar uit te zien. Tegelijkertijd zijn er zoveel mensen nog in onze omgeving die dreigen verloren te gaan. En we bidden nu. Heer, het geloof is uit het horen, dat ze het van ons zullen horen. Dat we onze stem daarvoor zullen gebruiken en zullen getuigen van de liefde van Christus en de redding door hem. Dat we mensen mogen voorhouden dat er maar één weg tot redding is. Door u, Heer Jezus. Want u hebt gezegd, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Heer, rust u ons daarin toe, geeft u ons daarin vrijmoedigheid. Gaat u met ons op weg. Ook als we weer van hier gaan. Dank u wel, Heer Jezus, voor de rijkdom die u ons geschonken hebt. Een rijkdom waar we van mogen uitdelen. We prijzen en danken u voor deze avond. We danken u voor uw woord. We danken u, Heere, dat uw profetische woord in vervulling gaat. Dat u doet wat u zegt. Hier zo mogen we u volgen. In Jezus' naam. Amen. We gaan zo nog zingen opwekking 44. Geprezen zij de Heer die eeuwig leeft. Maar we blijven eerst nog even zitten tijdens het voorspel. Dan is er gelegenheid om u gaven te geven. En als de collectezakken rond zijn gegaan, dan gaan we staan. En dan gaan we zingen. Geprezen zij de Heer die eeuwig leeft. Als ik het goed heb, dan hopen we Deo Volente in januari hier weer te zijn. En dan zal ik dus doorgaan met Matthäus 25 en dan gaat het over de wijze en de dwaze maagden. Goed om daar alvast eens misschien over te lezen en je de vraag te stellen, wat wordt er nou bedoeld met die olie? En ik merk dat daar ook heel veel mensen op het verkeerde pad, op het verkeerde been worden gezet. Van ja, is dan een klein beetje olie of veel? Want ze hadden allebei olie in de lampen. Alleen bij de een was het op een gegeven moment op. Maar ze hadden van oorsprong allebei olie in de lamp. Als dat dan enkel alleen het beeld van de Heilige Geest zou zijn van, hey, kan het daarna dan nog weer misgaan? En daarom is het zo belangrijk om deze Bijbelgedeelte zo goed te overdenken wat de Heer Jezus hiermee bedoelt. Want het kan je zomaar in de onzekerheid brengen en het hoeft niet. Want als je gered bent door het bloed van het lam, dan heb je de Heilige Geest ontvangen. Die een onderpand is voor een eeuwige erfenis. En dan kun je niet dat dwaze meisje zijn. Maar dan gaan we in januari gaan we daar verder mee. We gaan ons stellen onder de zegen van de Heer. De genade van onze Heer Jezus Christus. En de liefde van God onze Vader. En de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest. Is met u allen en blijven met u allen. Totdat onze Heer Jezus Christus in heerlijkheid verschijnt. Tot dat moment zal zijn dat de bazuin zal klinken en de aartsengel zal roepen. En wij hem tegemoet gaan in de lucht. Halleluja. Amen. Hij doet ons dankbaar schouwen in het licht. Dat uitstraalt van het kruis dat eens voor ons werd opgericht. En voor ons oog verrijst een heerlijk vergezicht.